Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 136 en wij lezen het tweede boek Samuel hoofdstuk 18, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 23 en Psalm 37. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Het Koninkrijk. En wij zijn aan het lezen over koning David. We hebben gelezen hoe hij van de troon werd gestoten door zijn zoon Absalom. En vandaag lezen wij over hoe Absalom de dood vindt. In het eerste boek Kronieken lezen wij over de indeling van de Levieten. En dan lezen wij, zoals gezegd, ook nog Psalm 37. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Samuel, hoofdstuk 18. Absaloms nederlaag en dood. David inspecteerde zijn leger en plaatste het onder bevelhebbers van 1000 en bevelhebbers van 100 man. Een derde deel plaatste David onder het bevel van Joab. Een derde deel onder het bevel van Abisai, de zoon van Seruja en broer van Joab. En een derde deel onder het bevel van Ittai, de Gatiet. En de koning zei tegen het krijgsvolk: ik wil zelf met u ten strijde trekken. Maar het volk antwoordde: dat moet u niet doen. Als wij soms moeten vluchten, deert het niemand. Zelfs als de helft van ons sneuvelde, zou het nog niemand deren. Maar u bent veel meer waard dan 10.000 van ons. Het is trouwens beter dat u ons vanuit de stad te hulp komt. De koning antwoordde daarop: ik zal doen wat u het beste lijkt. De koning ging aan de zijkant van de poort staan en heel het leger trok uit, in afdelingen van 100 en van 1000. Aan Joab, Abisai en Ittai gaf de koning de opdracht: zorg dat de jongen, mijn Absalom, gespaard blijft. Heel het leger hoorde wat de koning tegen zijn bevelhebbers over Absalom zei. Vervolgens trok het leger de vlakte in, de Israëlieten tegemoet, en in de bossen van Ephraim kwam het tot een treffen. Het leger van de Israëlieten werd door de dienaren van David verslagen, en het leed zware verliezen. Die dag sneuvelden er 20.000 man. De strijd breidde zich uit over de hele omtrek. Het bos verstond die dag meer soldaten dan het zwaard. Opeens stoten de dienaren van David op Absalom. Toen namelijk het muildier waarop Absalom reed onder een grote eik doorging, raakte Absalom met zijn hoofd tussen de takken beklemd. En omdat zijn muildier verder liep, kwam hij tussen hemel en aarde te hangen. De soldaat die het zag, meldde aan Joab. Ik heb Absalom gevonden. Hij hangt in een eik. Joab zei tegen de man die hem dit kwam melden. Als je dat gezien hebt, waarom heb je hem dan niet meteen neergeslagen? Ik had je 10 zilverstukken en een gordel gegeven. Maar de man antwoordde Joab. Al voelde ik het gewicht van 1000 zilverstukken in mijn handen. Aan de zoon van de koning zou ik me niet vergrijpen. Wij hebben zelf gehoord dat de koning u en Abisai en Ittai opdracht gaf om Absalom zijn jongen te sparen. Als ik hem tegen het bevel in had vermoord, dan was alles de koning bekend geworden en dan had u zich er buiten gehouden. Maar Joab zei, wel nee, ik ga je zelfs voor. Hij nam 3 spiezen en stootte daarmee Absalom, die nog levend midden in de eik hing, in het hart. 10 dienaren, wapendragers van Joab, gingen om Absalom heen staan en sloegen hem dood. Daarna liet Joab de bazuin blazen en het leger staakte de achtervolging van de Israëlieten, want Joab wilde het leger sparen. Zij haalden Absalom weg, wierpen hem in een diepe kuil ergens in het bos en stapelden er een geweldige hoop stenen bovenop. Intussen vluchtten alle Israëlieten naar hun tenten. Tijdens zijn leven had Absalom voor zichzelf een monument laten oprichten dat in het Koningsdal staat. Hij dacht, ik heb geen zoon die mijn naam in herinnering kan houden. Daarom had hij het monument naar zichzelf genoemd en het heet tot op de dag van vandaag het gedenkteken van Absalom. Achimaas, de zoon van Sadok, zei, laat mij vlug naar de koning gaan om hem de goede boodschap te brengen dat de Heer hem recht heeft toegekend en hem bevrijd heeft uit de hand van zijn vijanden. Maar Joab antwoordde, vandaag heb je niets goed te berichten. Dat moet je een andere keer maar doen. Vandaag bericht je niets goed, want de zoon van de koning is dood. En Joab gaf een kusiet het bevel om de koning te berichten wat hij gezien had. De kusiet maakte een diepe buiging voor Joab en haastte zich weg. Maar Achimaas, de zoon van Sadok, richtte zich opnieuw tot Joab en zei, hoe dan ook, ik ga toch achter de kusiet aan. Joab antwoordde, waarom zou je gaan, mijn zoon? Je krijgt er toch geen beloning voor. Maar hij antwoordde, hoe dan ook, ik ga. Joab zei, ga dan maar. Achimaas nam de weg door de Jordaanstreek en haalde de kusiet nog in. David zat tussen de beide poorten. Een wachter klom op het dak van het poortgebouw, bovenop de muur. En toen hij rondkeek, zag hij iemand die heel alleen kwam aanrennen. De wachter liet het de koning melden en deze zei, als hij alleen is, brengt hij goed nieuws. Terwijl de man steeds dichterbij kwam, zag de wachter dat er nog een ander kwam aanrennen. Hij riep de poortwachter toe, daar komt nog iemand aan, ook helemaal alleen. De koning zei, ook die brengt goed nieuws. Daarop zei de wachter, naar zijn gang te oordelen is de eerste Achimaas, de zoon van Sadok. De koning antwoordde, een goed man, die zeker met goed nieuws komt. Achimaas riep de koning toe, alles is goed. Diep gebogen bracht hij de koning zijn hulde en zei, prijs de Heer uw God. Hij heeft afgerekend met degenen die zich tegen mijn heer de koning gekeerd hadden. Maar de koning vroeg, is met de jongen, met Absalom, ook alles goed? Achimaas antwoordde, toen Jahob, de dienaar van de koning, mij wegstuurde, zag ik wel een grote oploop, maar wat er aan de hand was, weet ik niet. De koning zei, wacht hier even. Achimaas deed dat. Nu kwam ook de kusiet aan. Hij zei, ik heb goed nieuws voor mijn heer de koning. De Heer heeft u recht verschaft tegenover iedereen die tegen u in opstand was gekomen. Maar de koning vroeg de kusiet: Is alles goed met de jongen, met Absalom? De kusiet antwoordde: Alle vijanden van mijn heer de koning, iedereen die kwaad tegen u beraamt, mogen het op dezelfde wijze vergaan als het die jongeman vergaan is. Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 23, Indeling van de Levieten. Toen David oud geworden was en van het leven verzadigd, verhief hij zijn zoon Salomo tot koning over Israël. En riep hij alle magistraten van Israël, de priesters en de levieten, bijeen. De levieten van 30 jaar en ouder werden één voor één geteld. Hun aantal bedroeg 38.000 man. Van hen moesten er 24.000 leiding geven bij de dienst in het huis van de Heer. 6.000 werden aangesteld als schrijvers en rechters, 4.000 als poortwachters en 4.000 moesten de Heer loven op de muziekinstrumenten die David daarvoor had laten maken. David deelde ze in afdelingen in, naar gelang ze afstamden van Gerson, Kehat of Merari, de zonen van Levi. Tot de Gersonieten behoorden Ladan en Simi. De zonen van Ladan waren Jechiel, het familiehoofd, Zetam en Joël, tezamen 3. De zonen van Simi waren Selomiet, Gaziel en Haran, tezamen 3. Dat waren de familiehoofden van Ladan. De zonen van Simi waren Jagat, Zina, Jeus en Beria. Dat waren de zonen van Simi, tezamen 4. Jagat was het familiehoofd en Zina zijn plaatsvervanger. Jehus en Beria hadden niet veel zonen. Daarom vormden ze samen één familie, één dienstgroep. De zonen van Kehat waren Amram, Yishar, Gebron en Uziel, tezamen 4. De zonen van Amram waren Aaron en Mozes. Aaron werd uitgekozen, hij en zijn zonen voor altijd, om gewijd te worden als een hoogheilig persoon, die altijd wierook moest branden voor de Heer, hem moest dienen en in zijn naam moest zegenen. Wat Mozes, de man van God, betreft, zijn zonen werden tot de stam van de Levieten gerekend. De zonen van Mozes waren Gersom en Eliezer. De zoon van Gersom was Sebuel, het familiehoofd. De zoon van Eliezer was Rechabja, het familiehoofd. Eliezer had geen andere zonen, maar de zonen van Rechabja waren zeer talrijk. De zoon van Yishar was Selomiet, het familiehoofd. De zonen van Gebron waren Jeria, het familiehoofd, Amaria, de tweede zoon, Jachaziel, de derde en Jekamam, de vierde. De zonen van Uziel waren Micha, het familiehoofd, en Yissia, zijn plaatsvervanger. De zonen van Merari waren Machli en Musi. De zonen van Machli, Elazar en Kis. Elazar liet bij zijn dood geen zonen, maar alleen dochters na. Hun neven, de zonen van Kis, namen hen tot vrouw. De zonen van Musi waren Machli, Eder en Jeremot, tezamen 3. Dat waren dus de zonen van Levi naar hun families, met hun familiehoofden, één voor één met namen ingeschreven. Zij verrichtten het dienstwerk in het huis van de Heer. Ze waren 20 jaar of ouder. David zei: De Heer, de God van Israël, heeft zijn volk rust geschonken en hij woont voor altijd in Jeruzalem. Nu hoeven de Levieten niet langer zijn verblijfplaats en heel haar inventaris te vervoeren. Volgens de laatste aanwijzingen van David werd het aantal van de zonen van Levi berekend naar hen die 20 jaar waren of ouder. Zij stonden de zonen van Aaron bij in de dienst in het huis van de Heer. Voor het toezicht op de voorhoven en de zalen en op de reinheid van de heilige voorwerpen en voor het verrichten van ander dienstwerk in het huis van God. Ook moesten ze zorgen voor de toonbroden, voor de bloem voor het meeloffer, voor de ongezuurde dunne koeken, voor wat op de bakplaat gebakken wordt en wat met olie wordt aangemaakt. En ze moesten letten op alle maten en afmetingen. Verder moesten ze elke ochtend gereed staan om de Heer te loven en te prijzen, zo ook elke avond. Bij het opdragen van de brandoffers voor de Heer op de Sabbat, op de dag van de nieuwe maan en andere hoogtijdagen, moesten zij in het voorgeschreven aantal voortdurend voor de Heer staan. Zo moesten ze de dienst waarnemen bij de tent van samenkomst, bij het heiligdom. En ze moesten hun broeders, de zonen van Aaron, behulpzaam zijn bij de dienst in het huis van de Heer. Psalm 37. Leg je weg in handen van de Heer. Op naam van David. Wind je niet op over de zondaars. Wees op boosdoeners niet jaloers. Want zo snel als het gras vergelen zij. Zij verdorren als het groene kruid. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en teer op zijn trouw. Ja, schep vreugde in de Heer. Hij zal je geven waar je hart om vraagt. Leg je weg in handen van de Heer. Vertrouw op hem. Hij treedt op. Je rechtvaardigheid laat hij stralen als licht in de morgen. Je rechtschapenheid als zon in de middag. Wees stil voor de Heer. Kijk naar hem uit. Wind je niet op over degene die voorspoed kent bij het uitvoeren van boze plannen. Weg met je woede. Laat je razernij varen. Wind je niet op. Dat brengt maar ellende. De zondaars worden immers uitgeroeid. Maar wie op de Heer bouwt, zal het land bezitten. Nog even geduld en het is afgelopen met de boze. Je zoekt waar hij staat, maar hij is er niet meer. Terwijl de armen het land erven en in overvloed van de vrede genieten. De boze smeet plannen tegen de rechtvaardige, knarst tegen hem op zijn tanden, maar de Heer kan om hem lachen, want hij ziet dat zijn dag al is aangebroken. De bozen ontbloten hun zwaard, de bozen spannen hun boog, om armen en zwakken te vellen, om degenen die de rechte wegen bewandelen, te vermoorden. Maar hun zwaard treft hun eigen hart, hun bogen worden door midden gebroken. Met zijn armoede is een rechtvaardige rijker dan de vele bozen met hun overvloed. Verbrijzeld wordt immers de arm van de bozen. Maar de Heer houdt de rechtvaardigen overeind. Vol zorg houdt de Heer de vrome mensen in leven. Hun bezit is een blijvend bezit. Zij staan niet te schande in kwade tijden. Zelfs in hongersnood hebben zij meer dan genoeg. Maar de bozen gaan ten onder, vergaan als bloemen op het veld. De vijanden van de Heer gaan op in rook. De boze leent en geeft nooit iets terug. De rechtvaardige geeft al maar uit goedheid weg. Wie door de Heer gezegend worden, bezitten het land. Vervloekten gaan ten onder. De stappen die de mens zet, worden bekrachtigd door de Heer. De Heer houdt hem vast, als een vriend op zijn weg. Ook al valt hij, ten neergeslagen is hij nooit, want de Heer houdt hem bij de hand. Van kindsbeen af tot in mijn ouderdom zag ik nooit dat een rechtvaardige was verlaten, of zag ik zijn kinderen bedelen om brood. Uit goedheid geeft hij telkens te leen, zijn kinderen worden erom gezegend. Keer je af van het kwaad en doe het goede, dan vind je voor altijd een woning. Want de Heer heeft rechtschapenheid lief. Hij laat zijn getrouwen niet in de steek. Zij blijven voor altijd onder zijn hoede. Maar de kinderen van de boze worden uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen het land bezitten, daarvoor altijd een woning vinden. De mond van de rechtvaardige spreekt wijze woorden. Zijn tong zegt wat recht is. Want in zijn hart leeft de wet van God. Hij gaat met vaste tred Gods wegen. Al loeren de bozen op de rechtvaardige, al zoeken zij een kans om hem te doden. De Heer geeft hem niet prijs aan hun hand. Hij levert de rechtvaardige niet uit aan een vonnis. Vertrouw op de Heer en houd zijn weg aan. Hij zal je verheffen tot bezitter van het land. Je zult de verdelging van de bozen beleven. Ik zag eens zo'n goddeloze tiran. Als een reuzenboom spreidde hij zijn takken. Ik kom weer voorbij en hij is weg. Hoe ik ook zocht, hij was niet meer te vinden. Maar let eens op de vrome, op een eerlijk mens. Een mens van vrede heeft toekomst. De zondaars worden uitgeroeid, allemaal. Voor de bozen is er geen toekomst. Van de Heer komt redding voor de rechtvaardigen. Hij is hun vesting in tijden van nood. De Heer zal hen helpen en bevrijden. De Heer zal hen verlossen van de bozen, want zij zochten een schuilplaats bij hem. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 136 en wij hebben zo net het tweede boek Samuel hoofdstuk 18, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 23 en Psalm 37 gelezen. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Augustinus. Toen koning David deze beproeving had doorstaan van zijn goddeloze en verraderlijke zoon, had hij niet alleen diens domeloze hartstocht verdragen, maar zelfs diens dood beweend. Hij werd niet in de greep gehouden door vleeselijke jaloezie, want het waren niet de beledigingen die hem aangedaan waren die hem kwelden, maar de zonden van zijn zoon. Want hij had verboden dat zijn zoon gedood zou worden als hij verslagen werd, opdat er nog een mogelijkheid tot bekering voor hem zou blijven na zijn nederlaag. Aangezien dit onmogelijk bleek, treurde hij niet vanwege het verlies van zijn zoon, maar omdat hij besefte aan welke straffen een zo zondige, overspelige en moorddadige ziel was overgeleverd. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan zijn wij dag 137. En dan lezen wij het tweede boek Samuel hoofdstuk 19, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 24 en Psalm 38. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om samen met ons deze uitdaging aan te gaan en de volledige Bijbel te lezen. Morgen gaan wij daarmee verder. Tot morgen.